そうだし、
ほうほう、
なんだ、 OK、
Pretty good club position, definitely. But how do you like your PG calculator?
Ja, ik denk dat je pas echt kraker wordt als je in een kraakpand woont. En het kraakpand waar ik ging wonen, dat was een zwaar verkrot pand aan de Herengracht. Van huis uit erg mooi, maar totaal beschimmeld door het regenwater wat rechtstreeks naar binnen liep. En het kraken was voor mij twee dingen. Het gaan wonen met een min of meer toevallig bij elkaar geraapt soortje mensen. Van illegale junks, half psychiatrische patiënten, buitenlanders. Maar ook een aantal mensen die ik al kende, die zeg maar, ook politiek gelijk georiënteerd waren als ik. En in de tweede plaats was het, zoals ik zeg, een krot waar heel veel aan gerepareerd en verbouwd moest worden. Dus het was ook het inrichten van je eigen woning. Je moest een kamer veroveren op het krot en een keuken die moest worden ingericht. En het was een prachtige tuin. Waar ook het enige waterpunt te vinden was in de keuken, in de kelder. En het lichtbad stond ook in de tuin. Het baden in een lichtbad in de tuin was voor mij een van de belangrijkste sensaties van het kraken, kun je zeggen. En daarnaast het regelmatige dak op om de goot te voorzien van nieuw dakleer om te zorgen dat er wat minder water naar binnen liep. En ja, dat was eigenlijk het oorspronkelijke kraken. En daarnaast was het ook voor mij een verandering, omdat ja, tot nog toe was ik wel actief geweest in bijvoorbeeld de Nieuwmarkt, waar het kraken zeg maar, als georganiseerde beweging ergens is begonnen. En daarnaast was ik ook in ieder geval theoretisch actief geweest, politiek gesproken. Ik was een jaartje lid geweest van de PSP. Ik zat ook bij de Federatie van Vrije Socialisten, die in Roosmerk elke maandagavond vergaderen. Maar dat was ja, toch een beetje filosoferen en theoretiseren over revolutie en beweging zonder dat er eigenlijk veel gebeurde. En behalve dat ik zelf een woning nodig had, was dat ook een reden om niet alleen in dat pand te gaan wonen, maar ook vervolgens meteen actief te worden in de kraakbeweging met een bepaald idee van, ja, het is een interessante beweging, politiek gesproken, die toch betrekkelijk nieuw is, nieuwe mogelijkheden biedt. En ja, ook een soort potentie heeft van subversie, anarchie en verschillende mogelijkheden om zowel jezelf te organiseren en een ander leven op te bouwen als ja, ook een organisatievorm om tegen van alles nog wat tekeer te gaan.
Ik ga heel even stoppen.
Nou, wel echt een hele
nooit moet in tanken.
Met drie rotjes.
Oké.
Okay. Moeten we dat nog een keertje overdoen?
Derde klap, 36. Hoe zijn jouw ogen die kraakbeweging opgevallen?
Nou, de kraakbeweging is eigenlijk begonnen als georganiseerde beweging in de Nieuwmarkt. In het verzet tegen de metro en de vernieling van de Nieuwmarktbuurt. Daarin werden de basisvormen van het georganiseerde kraken al gelegd. Ja, dus, het organiseren van kraken, van het opbouwen van panden. Het systeem van het alarm om je te verzetten tegen knokploegen en eventuele politieacties. En na de rellen van 74-75, waar ik ook mijn eerste straatervaring opdeed eigenlijk, en je moest barricaderen, toen is door een aantal mensen vrij bewust besloten om het kraken als actie op zich, dus niet zozeer direct tegen. Aanvankelijk was het kraken een onderdeel van de strijd tegen de metro, maar toen werd kraken een doel op zich, kun je zeggen, om mensen aan woningen te helpen. Met daarbij natuurlijk ook het verhaal van tegen de speculatie en de woningnood. En ik denk dat er twee manieren zijn waarop het kraken zich ontwikkelde. Aan de ene kant waren er in de 19e eeuwse buurt heel veel panden die leeg stonden te wachten op de sloop. Daar werd soms bij honderden tegelijk gekraakt, hele straat werden gekraakt. En aan de andere kant had je in de binnenstad vooral, en wat mij betreft dan vooral in de grachtengordel, toen begon het eigenlijk pas op grotere schaal. Hele grote grachtenpanden die al dan niet verkocht, maar in ieder geval leeg stonden meer om speculatieredenen. En het verschil tussen die twee manieren was ook zichtbaar in de manier van leven, van organiseren die daar ontstond. In de grachtengordel hebben we toen vanuit het pand waar ik woonde een soort buurtvergadering georganiseerd. Er was al een kraakspreekuur waarin dus een kaart werd gebracht dat de panden leeg stonden. En toen kwam er al vrij snel, een paar maanden nadat wij daar waren begonnen, een borrelgracht. Dat was een soort vergadering, zo'n pilsjes klaar. Dan is in dit pand, dan is in dat pand, om te bepraten wat er zoal speelde. Het ging over knokploegen, het ging ook over potjes om materialen aan te kopen, het ging ook over wat er in andere delen van de stad aan de hand was. En dat was zeg maar het begin van het organiseren in de grachtengordel. Ik denk dat in de 19e eeuwse buurten, dat het grote verschil was dat het veel meer ging om het gemeentelijk beleid. Het beleid van toen nog hele blokken tegelijk plannen voor sloop en nieuwbouw. Door bureaucratische achterstanden bleven panden langer leeg staan en soms hele straat langer leeg staan. Maar het waren wel etages. Het was toch iedere kraker die ging op een etage wonen. En, ja, in principe was er niet zo ontzettend veel verschil met gewoon wonen in een huurwoning. In de grachtengordel, in de binnenstad, was het dus grote panden waar je met een hele ziek mensen met elkaar dat klusje moest gaan klaren. En het was ook meer een directe strijd tegen de particuliere eigenaren. Waarvan je van tevoren vaak moeilijk kon voorspellen of hoe die zou reageren. Soms reageerde hij helemaal niet. En soms reageerde die heel snel door met een paar bouwvakkers of een paar zware jongens eens te kijken of ze niet snel eruit getimmerd konden worden.
Wat voor rol speelde Theo van der Gies in de opbouw van die kraakbeweging?
Theo van der Gies was natuurlijk al actief. Ik kende hem ook al van eerdere acties in mijn eigen buurt toen ik nog geen kraker was. Theo van der Gies was natuurlijk ook actief in de Nieuwmarktbuurt. Theo van der Gies was echt een organisator die schema's had van zo doe je dat. een kraakspreekuur, een klussengroep, zorgen dat de infrastructuur aanwezig is en vervolgens mensen aan het werk zetten op bepaalde punten om te zorgen dat alles liep, dat het gecoördineerd werd. Theo zat natuurlijk in de eerste plaats in de staats- en de buurt, maar Theo zat overal waar actie was en waar iets georganiseerd kon worden. In de binnenstad was hij niet zo heel erg actief. Zo in de grachtengordel, dat was gewoon een buurt waar ik van Theo van der Giezen op dat moment weinig merkte. Theo van der Giezen was wel altijd aanwezig als er sprake was van stedelijke acties of van overleg tussen verschillende buurten. Theo was er ook altijd bij als het erom ging om politieke acties te organiseren. In die tijd was er al sprake van een anti-kraakwet en was er sprake van actiekraken. En dat je dus niet alleen een pand kraakt omdat het gaat wonen of tegen een bepaalde speculant, maar het werd dan ook in het teken gezet van een politieke strijd, bijvoorbeeld tegen een anti-kraakwet. Landelijke actiedagen werden georganiseerd, later eerst nog stedelijke actiedagen. Dus het was voortdurend het opbouwen van structuren om de beweging als een politieke beweging gestalte te geven.
En wat vond jij ervan?
Nou, het voorbeeld van die acties tegen de anti-kraak, dit is een goed voorbeeld. Ik zat toen ook in de redactie van de Kraakrand. En wij hadden het idee dat kraak in de eerste plaats een manier is om jezelf aan woonruimte te helpen. En dat het interessante van de kraakbeweging ook was dat mensen daardoor hun eigen lot in hand namen. Zelfwerkzaamheid betekent niet alleen dat je zelf neemt wat je nodig hebt, maar ook dat je je niet aan het handje laat nemen door deskundigen. Het zij van kraakspreekuren, het zij ook van politieke figuren die je wel even zouden vertellen hoe je je moest gedragen als je kraker was. Dus het verschil was dat politiek gesproken we het ook minder van belang vonden om actie te voeren tegen de wet, maar veel meer het idee van directe actie. Dus zeg maar het oude principe van neem en eet, dat is de basis van de kraakbeweging. En dat gaat er niet alleen om wonen, het gaat ook om andere dingen die je nodig hebt. Hè. Ik voel de discussies over.
Zijn eruit.
Oké.
Is er goed. Je was er net uit. Heb jij er moeite mee dat Jojo zo ver naar rechts komt?
Nee, qua kader heb ik er geen moeite mee.
Het is meer de beweging.
Ja, zou liever hebben dat ik stil zit.
Nee. Maar ik vind het erg vervelend. Dit, ja. Ik wil het zo zitten.
Die particuliere panden in de binnenstad met name, daar had je regelmatig te maken met knokploegen. Dat varieerde van woest geworden eigenaar tot en met echt georganiseerde knokploegen die zich ook lieten inhuren door andere eigenaren. En dat leverde dus de nodige spanningen op. Dat betekende dat je soms een nacht op een adres sliep wat bedreigd werd en dat je dus met elkaar erop voorbereiden dat er iets ging gebeuren. En toen later in de Kinkerbuurt een grote veldslag met de politie werd geleverd, wat van een andere orde was natuurlijk, omdat het echt staatsgeweld was. Toen kwam er in zekere zin een verheviging van de geweldsdiscussie. Omdat toen erom ging van laten wij ons zonder meer door de politie eruit of opzij zetten of niet. En dat was een tweede aanleiding om je wat serieuzer met zelfverdediging bezig te gaan houden. En verdediging die was tot dan toe vooral een kwestie van goed barricaderen en elkaar op tijd waarschuwen om door met zoveel mogelijk mensen te zijn geweld op een afstand te houden. Nou, bij de Nieuwmarkt bij de Kinkerbuurt lukte dat niet tegen de politie, wat bij Knokploeg vaak nog wel lukte. En toen kwam Theo ook, meen ik, met het initiatief om trainingen te gaan organiseren. Ik deed daar één keer aan mee. Dat was aan de ene kant omdat ik het wel goed vond om een beetje mijn fysieke conditie op peil te brengen. En ook omdat ik er altijd even bij wilde zijn, want ik was erg nieuwsgierig naar hoe dat dan ging. Dat viel niet mee, want Theo die was daar de commandant en die hield er een fors tempo in. Ik hield het vol, zo rondjes kniehups maken en zo. Maar de volgende dag kon ik de trap niet meer aflopen. Dus het was ook gelijk de laatste keer. En ik denk dat daarna mijn kracht ook niet zozeer ligt in het fysieke gevecht, maar meer in de verbale kracht. Door gewoon op mensen in te praten, kan je soms ook een heleboel doen om mensen op andere gedachten te brengen.
En is in die tijd ook bij krakers de bereidheid gegroeid om geweld te gaan gebruiken als middel in de strijd?
Nou, de essentie is niet zozeer voor mij of je geweld of niet gebruikt. De essentie is, althans voor mij, de houding dat je erop afgaat. Als er een knokploeg voor de deur staat, dan trek je je niet terug, je loopt niet weg, nee, je gaat de confrontatie aan. En voor mij betekent dat dus hard roepen, argumenten, redeneren, maar ook zo direct mogelijk iemand aanspreken. Op het moment dat er gevochten wordt, trek je ook niet terug, dan verdedig je. Dan verdedig je en het verlengde van de verdediging is natuurlijk ook dat je een klap teruggeeft en aanvalt. En dat je zo voor bent. Volgende stap is dat je dus daarop gaat organiseren. Maar het zou slecht zijn als je puur en alleen daarop zou gaan organiseren. Het was een noodzakelijk onderdeel van het instand houden van de manier van leven, van het wonen en ook van, ja, zeg maar, het gevoel dat je daar met z'n allen bedreigd werd en dat je dus ook met z'n allen klaar moest staan om als het nodig was op te komen draven. En ja, het belangrijkste was dus dat je elkaar steunde en dat je erop afging, dat je niet opzij liet zitten. En daar kwam geweld. Ja, dat kwam erbij en dat was maar één keer de situatie.
Even stoppen. Dit hoofdstuk is wat mij betreft zo een keer afgeronden waar ik naar de keizer toe ga.
Dat is een mooi verhaal.
Ja.
Ja. Perfect.
Okay. Verlengd hebben we
hem? Half nog?
Half nog. Okay. Ik wil de keizer beginnen met het verhaal dat jij het pand verkraakt zou hebben.
Ja, ja.
Derde klap dit, hè?
Ja.
Vier op. Heb jij de grote keizer gekraakt?
Nee. Voor zover ik me kan herinneren is de grote keizer gekraakt vanuit het kraakspreekuur in de grachtgordel. Ik wist dat het gekraakt zou worden. En ik herinner me dat, ik weet niet, 's morgens om 8 uur of 9 uur kwam Joost aan mijn bed. En zei, hey, je moet mee man, we moeten dat pand kraken. En ik had zoiets van, ja, maar dat doe je toch zelf? Dat heb je mij toch niet meer nodig? Ja, maar hoe dan? Nou ja, je probeert eerst de deur te forceren. En als dat niet lukt, dan sla je in de ruiten en dan loop je om en dan maak je de deur open. Oh ja. Dus ik ben gewoon weer geslapen. En het ging allemaal goed. Er stonden iets van 50 mensen klaar om daar te gaan wonen. En ja, toen werd ik daar makkelijk zijn.
Ik zou hem heel close door het beeld gaan met het vliegtuig, dus ik denk, nou, dat was een herrie van hier tot het begin.
Als je
een
beeld is, dan zie je hem helemaal niet.
Ja, hier. Tenminste, als je het hoekje hebt tussen die bomen en dat dak,
als je een beeld is, dan zou ik hem voor zien.
Ja, zo. Nou ja, hij was zo dichtbij, maar we horen hem niet, dus we kunnen gewoon weer hebben. Het geluid komt meestal een stuk later.
Wacht even. Welke kant loopt het?
Zo.
Ja.
Klopt. Vierde klap. Hoe was het om door zo'n leeg pand te zweren? Dat net gekraakt was.
Nou, ik wil nog even het verhaal afmaken, want ik vind dat dus een goed voorbeeld van het principe dat mensen het zelf moeten doen. dat mensen niet gaan vertrouwen op deskundigen of op kraakspreekuur mensen om het voor hen te doen. Mensen moeten dat zelf doen, want nadat je het pand binnen bent getreden en gebruiken, dan begint het pas. Dan ga je je pand je eigen maken. Door het op te knappen, door het te barricaderen, door het in te richten. En het eigen maken van een pand is met name bij grote panden een heel avontuur. Want de grote keizer, maar het NRC-gebouw, de grote wetering, al dat soort complexen, die hadden heel veel geheimen. Dat waren ruimtes en trappen en gangen en kelders en daken met allemaal interessante hoekjes. En het spannende van het kraken, wat dan ook bij de grote keizer natuurlijk aan de orde was, is dat iedereen eigenlijk door dat pand gaat dwalen en van de ene verbazing in de andere valt en zich verbaast over, goh, het is wel erg groot. En uiteindelijk komt iedereen op een plekje terecht en gaat daar een kamer inrichten of een hok bouwen of sommige mensen zetten gewoon een tent neer in een op een etage waar helemaal geen woning is eigenlijk. Dus het vervolg van het kraken, van het naar binnen treden, is eigenlijk veel belangrijker dan het kraken zelf. En dat kun je mensen ook niet vertellen hoe dat gaat, dat moeten ze zelf ontdekken.
En wat voor naam had, had dat pand, de keizer bij jullie in de buurt?
Nou, de grote keizer, het heette vanaf het begin af aan de grote keizer. Het kreeg pas eigenlijk een naam, nou dat was een jaar later of zo, toen het pas een probleem werd van niet alleen de bewoners, dat het niet alleen om ging om zeg maar de eerste schermutselingen met de eigenaar te doen en het pand in te richten, maar dat het een probleem werd omdat het werd serieus bedreigd met een kort geding van de eigenaar en in de tweede plaats omdat er ook een serieuze knokploeg dreigde. In die tijd was er een huurlingenlegertje van enig goudswaard actief die al op verschillende plaatsen panden had geprobeerd te ontruimen. En soms was het ook gelukt, soms waren er herkraken geweest. Dus die twee dingen, de dreiging van de knokploeg en het feit dat het natuurlijk ook een heel groot pand was waar heel veel mensen bezig waren. En ook nog steeds het probleem dat die mensen niet zo sterk georganiseerd waren dat ze dat alleen op konden knappen. Dus op dat moment komen de mensen uit de buurt en later uit de rest van de stad die zich ermee gaan bemoeien om te helpen en plannetjes te maken van hoe pakken we dit aan.
En toen die ontruiming serieus dreigde, zag je toen mogelijkheden om dat pand te behouden?
Er zijn altijd mogelijkheden om iets te ondernemen. Wat mij toen stoorde was dat er een aantal mensen die actief waren in het pand, die gingen dus hulp halen. En die hadden zo'n houding van, we kunnen het niet alleen en wat moeten we nou? En ik had van, ja maar kom, zo werkt dat niet. We kunnen nog een heleboel organiseren. En naast advocaten, want het waren natuurlijk ook altijd deskundigen die erbij kwamen. Ze gingen toen een ronde maken langs alle buurten. Dat was een van de dingen die toen ook zeg maar onderdeel waren van het stedelijk worden van de kraakbeweging. En een van de eerste vergaderingen waar ik bij was, dat was in de Nieuwmarkt. En daar hebben we toen ter plekke besloten om een affiche te maken. En dat was interessant, want dat was ik woonde toen inmiddels in de Nieuwmarktbuurt, in de Antonies Breestraat. En ik ben toen met Joost en ik dacht met Jan aan de keukentafel in ons woonkeuken een affiche gaan ontwerpen. En ik wist iets van de geschiedenis. Ik wist dat het pand, dat was een ander pand, Jan van Schaffelaar. Dat was ook een van de eerste grote kraakpanden voorspoelend uit de Nieuwmarkt in de grachtengordel die gekraakt was. Dat was namelijk dezelfde eigenaar. Dat was ook de ogen. Dus we hebben toen een foto gevonden van de ontruiming van dat eerdere Ogen kraakpand. En we hebben die gebruikt als zeg maar het beeld wat je kan verwachten van de Ogen. En we hadden toen de leus bedacht, Ogen eist ontruiming, wij eisen ontogeming. Want de Ogen stond toen zeg maar model voor een voor het kapitalisme op de woningmarkt. En het leus, wij eisen ontogeming, stond dus ook voor, wij eisen afschaffing van het kapitalistische woningssysteem, van de woningproductie tot en met de distributie. Het mooie was dat die poster, die hebben we toen op de keukentafel ontworpen, die hebben we een uur of één 's nachts bij de raddraai, de drukkerij, door de bus gegooid. En die hebben ze 's morgens de volgende ochtend gedrukt. In een mooie irisdruk van rood naar blauw. De volgende morgen hebben we die over alle buurten verspreid. En binnen 24 uur hing de hele stad vol met 5000 affiches. En dat was voor mij een teken dat... Ja, dat was voor mij eigenlijk het eerste zichtbare teken van een stedelijke kraakbeweging die efficiënt was, die zich snel kon organiseren en manifesteren.
Wat wil je eruit zijn? Yes. We moeten even verder met het einde van het affiche, met de verspreiding.
Ja.
Want daar ging het ongeveer uit.
Ja, door de deur.
Ja, je hebt het geluid. En je krijgt natuurlijk beelden van die affiche die op straat
staan. Ja.
Dus je kan het ook gewoon.
Ja, maar dan kunnen we jou weer oppikken eventueel. Snap je, kan ik eventueel dat affiche ertussen monteren en dan kun jij weer verder vertellen.
Ja.
En dan, wat je nu vertelde was, van dit was de eerste keer dat ik het gevoel kreeg van, er is iets gewoon stevigs aan.
Ja, ik denk dat het verhaal van de knokkelalarm ook beter aansluit op het eerdere verhaal over geweld.
Ja. Nee, wij beginnen met het affiche en dan kun je daarna meteen verder vertellen.
Ja?
Ik zie
dat stond.
Yes.
Daar komt ie.
Komt
niet. Oké.
Loopt.
37 eerste. Wat gebeurde er met het affiche?
Dat affiche hebben we in 2 uur in elkaar gezet, met veel stiften en een beetje plakwerk en zo. Ze hebben toen 's nachts om 1 uur bij de raddraai, de drukkerij, in de briefbus gegooid. En volgens afspraak werd dat de volgende ochtend meteen gedrukt. 'S middags fiets of misschien in de auto, weet niet meer, over alle buurten verspreid. En 's avonds fietste ik naar huis en toen zag ik overal die affiches. Het ging razendsnel. En dat was dus een teken dat, dat het leefde, het verhaal, of dat het affiche geslaagd was. Maar ook dat we in staat waren om binnen 24 uur iets te verzinnen, iets te maken en iets uit te voeren. En dat was dus ook voor mij een bewijs dat er iets als een stedelijke beweging was. Of een betrokkenheid van alle buurten bij wat je dan later een symboolpand noemde. Want dat werd de Grote Keizer. De Grote Keizer was ook eerder al een symboolpand geworden, omdat in de tijd dat er een...
Even stoppen.
Symboolpand.
Tweede kamp. Wanneer kreeg je voor het eerst het gevoel van er ontstaat een stedelijke beweging?
Nou, de Grote Keizer werd een symboolpand en dat had te maken met verschillende dingen. De OGM die werkte niet alleen met juridische, fatsoenlijke procedures, maar die werkte ook met een infiltrant die informatie verzamelde over namen bijvoorbeeld, zodat ze een kortgeding konden aanspannen. En op een gegeven moment was er een gerucht, aanwijzing, dat de bende van Goudswaard, die eerder al knokploegen had afgestuurd op panden, dat die een grootscheepse aanval met wel 50 of 100 man zou plegen om de Grote Keizer te ontruimen. Daar hebben we toen op gereageerd door stedelijk alarm te slaan, alle buurten te bellen en via de sneeuwbal mensen op te roepen om het plan te komen verdedigen. Er was dus nog geen knokploeg, dus we waren er eerder. En het was een fantastische belevenis om gewoon 50, 100, 200, misschien waren het wel 300, in een soort geladenheid, niet alleen in het pand, maar ook vooral rond het pand, op de grachten te zien rondlopen en een blik van verstandhouding en een blik van herkenning van wij zijn hier voor hetzelfde. En mensen die je nooit eerder gezien had, die uit allerlei buurten, soms in groepjes, soms alleen, bezig waren van en heb jij nog wat gehoord, heb je wat gezien, met het idee ook om ze voor te zijn, om te zorgen dat je door op allerlei strategische punten te gaan staan, in de gaten hebt van nu komen ze en nu moeten we dus in actie komen. Ze kwamen uiteindelijk niet, maar puur het idee dat je daar dus om het pand heen op de grachten met 300, 400 mensen uit de hele stad paraat bent en die spanning deelt. Dat was een heel belangrijk moment waarin ja, solidariteit op een soort ja, metaniveau gevoeld werd.
En wat veranderde er in die keizer toen Theo van der Gies en de Staatsliedenbuurt zich daarmee begonnen te bemoeien?
Nou, het moment dat de, zeg maar, de strijd rond de grote keizer veranderde, was toen de rol van de gemeente in het spel kwam. De leus wij eisen ontoogming werd omgezet in de politieke eis naar de gemeente toe dat die het pand zouden vorderen en geschikt zouden maken voor jongerenhuisvesting. De krakers waren jongeren geworden en het kraken werd huisvesting. Het werd dus zeg maar toegespitst op een politieke strijdvraag naar de gemeente toe. En het werd dan ook zo georganiseerd dat het toe werd gespitst op die politieke strijd. Prikacties tegen de OGEM die werden minder belangrijk. Het verdedigen tegen Knokploeg werd minder belangrijk. Nee, het moest geformuleerd worden en georganiseerd worden als een strijd tegen de gemeente om bepaalde politieke eisen te stellen. Daarvoor moest het pand intern gecoördineerd en op orde gebracht worden. Oftewel, de mensen die daar een beetje vaag rondhingen, die moesten aan het werk worden gezet. En de stedelijke beweging die er ontstaan was, die werd in de vorm van vergaderingen ja, bewerkt. Of er werden voorstellen gedaan en er werd nooit over gestemd. Maar op een gegeven moment zei iemand bijvoorbeeld even van, we zijn het dus allemaal over eens dat we het zussen zo gaan doen. En het was ook een moment dat er tot de aanval werd overgegaan. En je moet je voorstellen dat er toen al een aantal weken in spanning werd afgewacht op een mogelijke politieontruiming of opnieuw een knokploeg. Dat de spanning in het pand opliep onder de mensen die er van huis uit woonden of waren blijven wonen, want er waren ook al mensen vertrokken. Maar er waren ook een heleboel mensen bijgekomen. Speciaal om die actie te organiseren. Dat heette later de binnenploeg. Ik zat in de buitenploeg. Ik was liever op straat en in de stad bewoog ik mij rondom dat pand en ging natuurlijk heen naar vergaderingen en plannen maken met mensen. Maar ik ging niet in dat pand wonen, want ja, het was niet mijn pand. Ik vond nog steeds dat de mensen die in dat pand wonen van oorsprong, dat die een belangrijke stem moesten hebben in het bepalen van hoe ze dat pand gingen verdedigen. Nou, op een gegeven moment kreeg je toen het besluit om de gemeenteraadzaal te bezetten en met rookbommen te laten voelen hoe het is om met ontruiming bedreigd te worden. Dat was een offensieve actie, want we wachten dus niet meer af op wat er komen zou gaan. Maar gingen naar de politiek toe, bezetten de raadzaal en met het idee van ja, zo voelt dat, geachte heren en dames politici.
En waarom was Theo daarop uit? Waarom gebeurde dat
soort dingen? Nou, Theo was natuurlijk altijd op uit om een diffuse beweging van vage zooi in verschillende buurten en panden politiek te coördineren en zaken te polariseren, op de spits te drijven en in een richting te krijgen dat er dat zowel mensen zich politiek organiseerde als ook een politieke confrontatie aan te gaan. Dus als er de mogelijkheid was om zeg maar de specifieke zaak van één band te overstijgen en daar politiek van te maken, dan zou hij dat niet laten. Dat vond ik prima, alleen had ik altijd het idee van ja, maar soms vergeet je dan een paar dingen. Soms vergeet je dan wat de mensen zelf willen. En als mensen dat niet zelf willen, dan kan je dat overnemen en jouw mensen erin zetten die dat dan voor hen gaan organiseren, maar dat vond ik niet goed. En ik vond het ook niet altijd goed om per se politiek van te maken als het misschien nog helemaal niet aan de orde was. Ik ben ook niet meegegaan naar die raadzaal. Ik vond het ja, ik vond het wel oké of zo, maar ik vond het niet nodig.
Theo IJsselmin
nog meer ontvangen? Dat was later. Later hebben ze als binnenploeg ook weer met het gebruik van het argument van deze spanning is niet uit te houden en we zitten maar te wachten, moeten we een doorbraak forceren door eigenlijk de gemeente te dwingen om tot ontruiming over te gaan. En dat vond ik nou weer zo onlogisch, want je eist tenslotte dat je daar kan blijven, dus waarom zou je een ontruiming gaan forceren? Ik vond het veel interessanter om te kijken of we de beweging die zich ontrolde rond het pand, of die niet verder konden verbreden en verschillende actievormen aan toevoegen en als symboolpand ook als voorbeeld laten dienen voor andere panden. Behalve de eisen van de Grote Keizer waren natuurlijk nog een heleboel andere eisen, want andere panden, andere buurten, andere issues die ook een rol speelden. En ja, op een gegeven moment ging het dan ook niet meer over het pand zelf. Dat bleek ook uit de eisen van, ja, je moet de Grote Keizer maar ontruimen, omdat het goed is voor de dynamiek, de ontwikkeling van de beweging. En ja, ontruiming eisen, dat ging mij te ver.
Maar het ging Theo dus eigenlijk om de politieke macht?
Het ging Theo om de politieke confrontatie aan te gaan. En het ging Theo niet om het pand. Het ging Theo niet om de bewoners. Het ging Theo ook niet om het wonen. Het ging puur om het verhevige organiseren van de politieke strijd. Ja.
En hoe lag het op persoonlijk niveau? Qua levenshouding?
Het verschil tussen Theo en mij.
Ja.
Nou, Theo en ik konden elkaar heel goed waarderen. We konden ook, behalve heel goed samenwerken, ook stevige discussies hebben. Ik had veel respect voor de inzet en ook de kennis van Theo. Alleen af en toe had ik het idee van, ja, maar nu ga je te ver en nu ga ik op de rem staan en dan. Dan verhief ik mijn stem in een vergadering of we publiceerden wat in de Kraakkrant, waarin we probeerden duidelijk te maken dat, dat het niet goed is om een eenzijdig en nogal eigenlijk heel saai politiek schema te willen leggen op iets wat een beweging was. En een beweging is voor mij iets wat heel veelvuldig is en wat vele kanten uit mag gaan en wat je niet in een kader moet dwingen waarin nog maar één lijn, een organisatievorm en één doel voorop staat, want dan sluit je te veel uit.
Ja, dat is ook.
Daardoor is het onderstaat geworden. Dus.
Ja. Speel in de tijd.
Ja.
Oké.
Loopt.
40 is het.
Nee.
39. Wanneer werd voor jou duidelijk dat Theo de beweging voor zijn kerk wil?
Nou, een goed voorbeeld van de rechtlijnige politieke structuur en beweging die Theo erin wilde leggen was dat op een gegeven moment er werd voorgesteld om het leegstaande voormalige partijkantoor van de Partij van de Arbeid te kraken. En dat was voor mij een typisch voorbeeld van een politieke kraak, waarbij het er helemaal niet om ging of er mensen waren die daar wilden wonen of dat er... of dat het nou een fantastisch pand was om te kraken. Nee, het was puur om de PvdA te pakken. En dat was dus een soort... ik weet eigenlijk helemaal niet precies waarom ze dat wilden, maar het was duidelijk dat de PvdA moest worden gepakt. En dan ben je politiek aan het bedrijven. En voor mij was dat geen... Ja, ik had het gevoel dat daarmee een soort grens werd overschreden. In de zin van, ja, het wordt nu dus toegespitst op het kraken van de PvdA. In wezen. Terwijl, ja, je kraakt toch in de eerste plaats voor jezelf. Omdat je een huis nodig hebt of omdat je een huis vindt wat je aantrekt. waar je dingen wil gaan doen. En dat was... Kijk, Theo probeerde bij de Grote Keizer een doorbraak te forceren. Zelfs tot en met het organiseren van de ontruiming. Of het provoceren van de ontruiming. En dat was helemaal niet nodig. Die spanning die was opgebouwd. Die zou zich ontladen. Van beide kanten. En die ontlading kwam toch wel. Nou, het voorstel om de Partij van de Arbeidskantoor te kraken was ook in die lijn een poging om de boel op de pis te drijven. Terwijl er toen uiteindelijk besloten is om niet het PvdA-kantoor te kraken, maar de Vondelstraat te herkraken. Die was een week ervoor ontruimd. Dat was de eerste keer dat er midden in de nacht door de politie werd ontruimd. En nou ja, het verhaal van de Vondelstraat is bekend. Het pand werd gekraakt nadat eerst de ME op een dwaalspoor was gebracht door een demonstratie naar het huis van de burgemeester. En vervolgens kregen ze dus een bezetting van de straat. Het ging niet eens meer om het pand, maar het ging erom dat we in staat waren om een volksfeest met barricades en heftige toestanden op straat te organiseren. Maar het was nog steeds kraakbeweging in de Vondelstraat, die allerlei andere mensen aantrok. En dat was natuurlijk ook waardoor het zo leuk werd. En uiteindelijk is het ook, denk ik, het hoogtepunt geweest van de kraakbeweging wat er in de Vondelstraat gebeurde. Want wat daarna gebeurde waren twee dingen. De grote kladderaduits van 30 april. Geen woning, geen kroning. In de Leus gaat het nog om woonstrijd, maar in de werkelijkheid ging het om van alles en nog wat. Iedereen kon eraan meedoen, iedereen kwam erop af en kwam met zijn ideeën, zijn lusten, onlusten, verlangens daar een geweldige dag van maken. En voor zover daarna nog van kraakbeweging sprake was, was het toch vooral een strijd tegen ontruiming of het behouden van panden. En ja, werd het steeds enger eigenlijk.
Wat vond je ervan?
Nou, voor mij toch als kraker, want ik was toch echt wel een kraker, was de Vondelstraat inderdaad het hoogtepunt. 30 april was vooral ook voor mij een verrassing. Niemand had kunnen voorzien dat het zo zou gaan. Wat mij bij de nasleep van 30 april opviel was dat de krakers die altijd een verantwoording moesten afleggen voor wat er dan gebeurde, geen verhaal meer hadden bij 30 april en zich er dus eigenlijk van distancieerden. Van ja, maar dit hebben wij nooit gewild, hier hebben wij niks meer mee te maken. Dat vond ik een slap verhaal. Want het had natuurlijk alles mee te maken. Het had er alles mee te maken dat je, zoals je in een pand van allerlei dingen kunt gaan doen en verwachten die je niet van tevoren kunt uitstippelen. Zo was de beweging op 30 april ook een beweging geworden die onvermoede inhouden kreeg en onvermoede kanten uit kon gaan. Dus in die zin was het het overstijgen van de kraakbeweging als beweging. En was het een geweldige dag.
Maar voor Theo was het een georganiseerde actie 13 april?
Ja, voor Theo was het voor een deel ook een geslaagde voortzetting van de confrontatie en de provocatiepolitiek.
Maar hij zegt letterlijk, ik heb 13 april georganiseerd.
Nou, dat geloof ik niet, want dat was niet te organiseren. Het was wel zo dat je natuurlijk door een aantal signalen af te geven en een aantal leuzen te creëren een soort stemming kon bouwen. Die aansloeg omdat het blijkbaar, en niemand kan dat echt verklaren, republikeinse sentimenten, mensen van de PSP, jongeren, studenten, mensen uit de provincie die een dagje Amsterdam kwamen doen en die dachten van ja, ik kan wel een beetje leuk met je ouders langs een standje gaan wandelen. Maar het is natuurlijk veel leuker om eens een keertje lekker in die heftige kraakwerking, die natuurlijk toen al een mediafenomeen was, waar in het hele land naar gekeken werd, de Grote Keizer en de Vondelstraat. Iedereen was er klaar voor om dat ook eens een keertje mee te maken. Dus 30 april was ook de gelegenheid voor iedereen die daarvan droomde om eens een keertje echt kraker te spelen of om gewoon tegen de politie te knokken op straat. Die kreeg de kans en dat gebeurde op 30 april.
Ja, en wat vond je van dat terugtrekken in die pandjes, dat barricaderen?
Nou, de Vondelstraat gaf aan dat het niet meer alleen om panden ging, maar dat het ging om de stad. Je had een leus die al van eerder dateerde, de stad is van ons. Het was een stedelijke beweging die niet alleen ging om ieder zijn eigen pandje en daarin braaf gaan wonen, maar het was ook een beweging die erover ging van dat je dat je in een pand, maar ook in een stad, op allerlei terreinen andere dingen kan organiseren, andere dingen kan doen. En dat ging van theater maken tot bedrijven voor activiteiten organiseren. Ook dingen op milieugebied, op de kernenergiegebied, noem maar op. De strijd tegen het volbouwen van de oeverlanden in het Amsterdamse bos en zo. En ook panden die ver buiten de stad lagen, die toen gekraakt werden. Dat was de Conradstraat. Dat was dan wel in de stad, maar dat was weer een heel apart gebouw. Waarin met name kunstenaars, muzikanten, maar ook beeldende kunstenaars, enorme ruimte aantroffen waar ze mee gingen, aan de gang gingen.
Maar het dreigt een anti-ontgangingsbeweging te worden. Ging dat niet tegen de kerning van wat kraken was?
Nou, de meest gehoorde kreet vanaf de jaren 80, vanaf 1980, was wij blijven. En nou, dat impliceert wel dat je dus niet meer in beweging bent. En het vastklampen aan één pand waar je dus vooral niet uit mag worden gezet. Ja, en daarmee ga je het pand zelf weer tot iets heiligs verklaren. En ga je jezelf veroordelen tot in dat pand blijven en achter die barricade blijven en je vastklampen in juridische procedures of politieke gelobby bij de gemeenteraad om maar zo nodig dat pand te behouden. Terwijl ja, alle andere inhouden en vormen die zich in en rond de panden en in de buurt en in de hele stad aan het afspelen waren, die werden daarmee ontkend. Ja, en als je op een gegeven moment met iets bent begonnen in één pand, dan kan je dat ook voortzetten in een ander pand. En dat deden veel mensen natuurlijk ook. En juist het feit dat ook symboolpanden, actiepanden, de ene keer hier, de andere keer daar, dat was ook het verrassingselement. En dat was ook iets waardoor er telkens weer nieuwe situaties ontstonden. Dat was interessant. En daardoor kregen ook telkens weer nieuwe soorten rellen, nieuwe soorten acties, nieuwe soorten ja, ook expressie, nieuwe pamfletten, andere films, radiozenders die andere geluiden gingen maken. En dat kwam omdat er telkens het speelveld zich verplaatste.
En wat was nou de lol van die beweging? Wat was nou het plezier erin?
Voor mij was het leuk. Het leuke van de kraakbeweging was dat er voortdurend verrassende dingen gebeurden. Dat er telkens weer andere mensen konden opstaan die maffe dingen gingen doen. Een heel goed voorbeeld is het hoekpandje van het NRC-gebouw, waar oorspronkelijk een sigarenboer zat. Toen werd het de eetcafé, uiteindelijk werd het een punkcafé. En telkens maakte zich een nieuwe groep meester van die ene plek. Het was natuurlijk een hele interessante plek. En de ene keer liep het zus uit de hand, de andere keer liep het zo uit de hand. Maar het bestond nooit langer dan 3 maanden, bij wijze van spreken. Het was dus voortdurend ja, in beweging.
Gelijk stoppen.
De stoel gaat...
Ja, ik zei het al. Het is niet de goede stoel.
Nu is het plus.
Ja, dus is goed. Ja.
Kleine minuut. We hebben nog een kleine minuut. Misschien is het aardig als je het citaat van Freek nog even kunt
over dat blijven, ja.
Herhalen. Dat kan ook net niet minuut.
Ja.
Wat even?
Het genoeg?
Naar mijn klapje.
Voor mij was altijd duidelijk dat kraken een tijdelijke aangelegenheid was. Zowel als beweging, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment voorbij, maar ook het wonen in een pand. Dat was een soort leven op krediet van de staat of van het kapitaal of whatever. Maar nooit ben ik ergens gewoond met het idee van hier blijf ik de rest van mijn leven. En ja, dat was onderdeel van de beweging voor mij. Dus de leus van wij blijven is ook een ontkenning van het kraken als beweging. En Freek de Jonge heeft daar een keer in een, ik weet niet wat voor programma, een hele terechte opmerking over gemaakt van, ja, wat nou krakers, die willen altijd maar blijven, terwijl, wat is nou mooier dan zwerven van het ene pand naar het andere, van de ene stad naar de andere, van het ene land naar het andere, zoals veel krakers uiteindelijk ook gewoon naar Nicaragua zijn gegaan of weet ik veel, naar India of daar vandaan kwamen. Dat is het levensgevoel ook van het tijdelijke en van het in beweging zijn.
Eerste klap.
Nou, kraken is natuurlijk altijd een tijdelijke aangelegenheid geweest. Nooit heb ik in een pand gewoond met het idee dat ik daar voor eeuwig zou kunnen blijven wonen. Dus altijd was er wel, in ieder geval in theorie, de mogelijkheid dat er een knopploeg zou komen of dat je uiteindelijk toch door de gemeente, de staat gedwongen zou worden om te moven. En dat was ook een onderdeel van het wonen en van het leven. Je richt je juist niet zo in dat het piekfijn uitzag. Nee, je maakt er zooi van of je, zoals sommige mensen zitten gewoon een tent neer op een etage omdat ze dan gewoon ook weer snel konden verkassen en geen moeite namen om dat allemaal keurig fijn op te knappen. En sommige panden werden ook gewoon in hoog tempo uitgewoond. Nou, als je daar tegenover de leus stelt van wij blijven en probeer vooral niet ons te ontruimen, dan ontken je daarmee juist eigenlijk de charme van de tijdelijkheid en de intensiteit die met het tijdelijke samenhangt. En het idee dat je ook voortdurend in beweging moet kunnen zijn, niet alleen in de mind, maar ook gewoon van verhuizen. En iets nieuws beginnen en op een andere plek weer opduiken. Het nomadische, de stadsnomaden, de krakers waren stadsnomaden. Zoals Freek de Jonge ook op een gegeven moment in de show zei van ja, die krakers, wat lullen ze nou over blijven? Het gaat er toch om dat we zwerven? Ja, hij heeft groot gelijk. Dat is misschien heel romantisch, maar het was ook de realiteit. En als je dat gaat ontkennen, ja, dan ben je dus weer bezig om jezelf heel erg te fixeren en te verankeren achter die barricades. En ja, dan kun je ook alleen maar verliezen.
Wat voor levenshouding had Theo in die beweging? En hoe stond dat in contrast zoals jij en veel anderen erin stond?
Nou, mijn grootste probleem met Theo was dat hij zo weinig humor had. Het was allemaal zo buitengewoon serieus waar hij mee bezig was. En het enige waar hij nog wel grappen over kon maken was dus weer over de confrontatie. En, maar er zat altijd een ondertoon van in, ja, hij was altijd bezig met schema's. En hij kon ook geen waardering opbrengen voor de verrassingen. Voor de onverwachte dingen die dan konden gebeuren. Dat was mijn grootste probleem met Theo. Omdat hij een politiek had, vond ik oké, ik had ook mijn politiek. Ik had ook wel mijn ideeën, die dan wat meer anarchistisch waren dan het tamelijk stalinistische optreden van Theo. Maar daar kon je over discussiëren. Maar als je ook niet eens een keertje gewoon de lol ervan in kan zien en op zijn waarde weten te schatten, dan wordt het een beetje te calvinistisch, te saai.
Ging het veel mensen in die kraakbeweging uiteindelijk om die lol?
Nou, de kraakbeweging. Kijk, er waren een ontzettende hoop kraakpanden en daar wonen allerlei verschillende soorten mensen in op allerlei verschillende manieren. En voor een heleboel mensen was het gewoon wonen zoals je anders in een huurwoning zou zitten, gewoon zeg maar burgerlijk. Voor andere mensen was het een politieke beweging om een bepaalde strijd te voeren. Maar voor een heleboel mensen was het ook gewoon lekker leven, goedkoop leven en van allerlei uitvreten in je pand en daaromheen. En zo intensief mogelijk zoveel mogelijk genieten van het leven. En dat kon alle kanten uitgaan. Een heleboel van de punkmuziek is in kraakpanden geproduceerd. Een heleboel van de drugscultuur met ook fanzines en iemand als Dr. Red, dat is natuurlijk ook een oerkraker, kun je zeggen. weet nog dat je op een gegeven moment betrapte in Roodmerk waar wij een stencilzolder hadden en dat hij daar bezig was de keuken leeg te vreten. Terwijl ik wist dat hij ook fantastisch mooi stencilwerk maakt. En hij was natuurlijk ook gewoon een junk. Dus ja, moet je mee leren leven. En als je daar niet mee kan dealen, nou, dan vind ik ook niet dat je het waard bent om een kraker genoemd te worden. Als je dus eigenlijk hele burgerlijke normen gaat aanleggen van hoe mensen zich moeten gedragen in een pand en daarbuiten. Waar Theo zich ook schuldig aan maakte, op allerlei manieren, dan denk ik van ja, dan ontken je de essentie van wat kraken is. Kraken is niet alleen dat pand, kraken is de mogelijkheid om op extreme manieren te leven. En dat gebeurde ook. Dat liep natuurlijk ook vaak slecht af, maar het gaf wel hoogtepunten in de subcultuur te zien.
En weer terug naar de keizer. Op een gegeven moment wordt die keizer aangekocht en moet die zender eruit. Wat vond je ervan?
Nou, de Vrije Keizer, de radiozender, dat was nou een typisch voorbeeld van een project wat typisch niet uit de staatsgebied bij Theo vandaan kwam. Het kwam uit Oosterpark. En dat was ook weer gemaakt naar historische voorbeelden en uit andere landen. Het idee dat je je politiek, maar ook je cultuur uitdraagt in media zoals bijvoorbeeld radio. En dat was voor deel zeg maar ook weer een alternatief medium en tegelijkertijd was het ook illegaal. Dus het paste heel erg goed in de cultuur, in de beweging. En het was een nieuwe verworvenheid. En op het moment dat in het kader van de onderhandelingen over de Grote Keizer die zender eigenlijk zonder veel discussie door de onderhandelaars werd opgegeven van oké, de gemeente koopt het pand aan en wij zorgen dat die zender verdwijnt, vond ik heel slecht. Want je had toch op zijn minst moeten bedenken wat er dan met die zender zou gebeuren. Daar was helemaal niet over nagedacht. Dus dat was voor mij een voorbeeld van hoe er dus ontkend werd wat er nog voor andere dingen belangrijk zijn in de kraakbeweging. Ja, net zoals het infocentrum wat toen werd ingericht in de kelder. Het zag er allemaal piekfijn uit. Dat had net zo goed een gesubsidieerd opbouwwerkproject kunnen zijn. Allemaal moest op piekfijn geschilderd worden en zo. Terwijl daarboven was het een puinhoop van je welste. En daar werd ook die zender bemand. De ene keer door mensen die met hele serieuze verhalen over Nicaragua terugkwamen. Maar voor hetzelfde geld zaten de drie gozers totaal stoned en met een fles bier een beetje maffe verhalen te vertellen en drugs te gebruiken. En die gebruikten die zender gewoon om ergens tegen aan te lullen en dat was dat. Maar dat was ook een onderdeel van de kraakbeweging. En dat was gewoon een beetje zwerven in de eter. En nou ja, hier zijn wij en wij doen onze dingen en that's it. Nou, dat kon dus allemaal niet meer. Zowel die zender moest weg, maar ook die hele manier van leven die zich ontwikkeld had in de Grote Keizer en in zoveel andere panden. Nou, dat paste niet in het plaatje, dus er werd ook geen waarde aan gehecht. Het werd niet serieus genomen als het erom ging om op een gegeven moment een politiek resultaat binnen te halen.
Uiteindelijk vindt die herkraak plaats en dan vindt er een afstraffing plaats. Door Theo en een aantal mensen. Hoe heb jij daarop gereageerd?
Nou, volgens mij begon het ermee dat de zender was gestolen. Die was dus weggehaald uit het pand. En die zender die was opgericht door mensen uit Oost, uit de Oosterparkbuurt. Dus die hadden zoiets van ja, eerst lever je deze zender uit in de onderhandeling en vervolgens stel je hem ook nog om ons te beletten om op onze eigen manier met gebruik van die radio nog iets daartegen in te brengen. Dat was een vuile streek. Vervolgens, en volgens mij had dat dus meer te maken met het idee van infokelder, het infocentrum moet politiek correct worden vormgegeven en ingevuld en ontkent een heleboel van de dingen waar de mensen die in het pand woonden, of waren overgebleven in het pand, want de meeste bewoners waren al lang vertrokken. Die hadden zoiets, ja, er wordt over ons heen gelopen. Dus die hebben op een gegeven moment bedacht van nou, wij organiseren een feestje. En niet met het idee om nog zeg maar dat tegen te houden, want ze hadden het al opgegeven, maar wel om nog even duidelijk te laten merken dat ze niet over zich heen lieten lopen. En dat liep er dus op uit dat die infokelder, die toen al vrij ver voor het stadium was, dat die flink hervormgegeven werd. Oftewel beklad, besmeurd en gedeeltelijk gesloopt. Nou, dat lokte het antwoord uit van zeg maar de politiek correcte vleugel. Die toen met flink geweld daar tekeer zijn gegaan. En dat was volgens mij een van de eerste keren dat er echt een directe gewelddadige confrontatie was tussen twee gezichten van de kraakbeweging. Ik was daar niet bij, ik wist wel dat het feest georganiseerd was, maar ik had andere dingen te doen. Ik zat er wel middenin, want ja, goed, ik kende al die mensen, het waren vrienden van mij. Meer de mensen van zeg maar de radio, en dat was meer mijn lijn omdat ik in de redactie van de Kraakkrant zat. Maar ik had natuurlijk ook veel feeling met zeg maar de subcultuur die daar omheen hoorde. En er was toen een discussie binnen de redactie van de Kraakkrant. Omdat, het is wat ingewikkelder, het vernietigen van elkaars projecten, dat was taboe. Maar ik vond dat het verhaal wat ze erbij hadden, dat wel ook aan bod moest komen. Dus de week erop werd de Kraakkrant geproduceerd, waarbij een aantal stukken aan verhalen werden verteld van wat er allemaal gebeurd was. Maar het pamflet van zeg maar de wilde garde die daar vooral de hand in had gehad, dat kon niet in de Kraakkrant, vond de redactie. Dus toen heb ik besloten om zelf die verklaring uit te tikken en te stencelen en als bijlage bij de Kraakkrant te voegen. Omdat ik vond van dat hoort erbij, dat moet je niet, mag je niet ontkennen.
Oké, stop.
Ik denk dat we zijn misschien weet je het wel goed. En heeft Arie, Joost en Margo ook verteld op een veel directer niveau.
Ja.
Hetgeen wat er plaatsgevonden heeft, maar dat,
Mikael,
dat maakte net een mooie combinatie van die twee verhalen die elkaar alleen maar versterken. Hoe was de sfeer in de kraakbeweging naar die knokploegontruiming van de Luik?
Het was een behoorlijk heftige ontruiming van de Luik. Het was meer dan alleen maar een ontruiming. Er werden ook echt mensen behoorlijk te pakken genomen. Plus dat het al vrij snel duidelijk was dat het een club was die het niet bij één pand per se zou laten. Daar kwam bij dat er in dezelfde tijd ook een goede vriend van ons dan de mensen met wie ik in één huis woonde, die werd door de eigenaar van zijn huis, niet eens ontruimd, maar hij werd op straat gepakt, kreeg een pistool op zijn nek en ze schoten. En hij heeft dat met veel geluk en wijsheid overleefd, maar dat gaf wel eventjes weer een nieuwe dimensie aan de spanning en de sensatie. En ik kan me herinneren dat er een demonstratie was na de ontruiming van de Luik. En die liep niet helemaal toevallig ook langs het OLVG, het ziekenhuis waar Guus, sindsdien Guus Kogel, lag. En daarna zijn we toen naar de straat waar die eigenaar hun kantoortje hadden, de Blasiusstraat gegaan. En zonder enige afspraak of voorgezet plan was het heel snel hier zitten ze, openmaken, naar binnen wandelen en de fik erin. En dat was een hele bevrijdende operatie. Dat was niet niks. En ik heb toen met een aantal andere mensen de wacht gehouden in dat pand, omdat Guus de enige bewoner, er was nog een meisje, Marjan, die woonde er ook, die woonde daar dus alleen omdat Guus in het ziekenhuis lag. Hebben we daar een aantal nachten gewoond, gelogeerd. En echt met het idee van dit moet wel, want ik ga niet opzij, maar ze kunnen wel weer terugkomen. En we wisten dus ongeveer wat voor types dat waren. Dus dat liep parallel aan de Luik, terwijl de Luik was weer zo'n symboolpand. Dat geeft ook aan dat er, behalve dat ene symboolpand, nog wel andere dingen gaande waren.
Wat vond je van de herkruik
van de Luik? Terecht. Ja, je moet je niet opzij laten zitten, ook niet door een knokkelboer. Ik vond wel dat het heel belangrijk was om goed uit te zoeken wat daar precies allemaal achter zat. Ik kwam het ook allemaal journalisten die vroegen wat ga je doen en wat eisen jullie en dit en dat en komt er geweld. En ik zei altijd ja, als jullie nou als journalisten serieus zijn, ga je dus uitzoeken waar het geweld eigenlijk vandaan komt. Dat deed dus niemand. Wij deden dat wel. Bepaalde sportscholen, bepaalde tenten op de wallen en zo. Ook weer met het idee van we moeten ze voor zijn. Voordat zij toeslaan moeten wij weten waar ze vandaan komen, zodat we ze in de pijnen kunnen hebben. Nou, dat je herkraak dus de nodige voeten in de aarde zou hebben, omdat je dus rekening moet houden met zo'n tegenpartij. En omdat je niet hoeft te rekenen op enige sympathie van de politie en de gemeente. Het was dus een hele operatie. Mijn probleem daarmee was dat die operatie nogal wat militaire trekjes begon aan te nemen. Dat je dus het nodige wapentuig werd aangeschaft en bestormingsoefeningen werden gehouden in de duinen. En dat tegelijkertijd iedereen werd voorgesteld solidair mee te doen. En ja, daar zijn er ook nog vergaderingen over geweest tot en met het moment voor de herkraak. En de algemene stemming was ervoor, ja, dit vinden we niet leuk meer. We vinden wel dat het moet gebeuren, maar je zet ons voor het blok door het op zo'n manier aan te pakken. En dat is een vorm van chantage met solidariteit. En ja, ik heb er wel aan meegedaan. Ik heb niet meegedaan aan de feitelijke bestorming, want ik had niet aan die trainingen meegedaan. En mijn voorkeur lag ook altijd op straat, in de omgeving. En uiteindelijk is het goed gegaan. De knokploeg is eruit gehaald. Het pand was weer van ons. Maar dat was, het was op het randje. Het was ook een voorbeeld van, als je je vastbijt in één actiepand, één symboolpand, dat op een bepaalde manier je beweging en je speelruimte verengt. En dat je dus ook mensen dwingt om om daarin mee te gaan of dus af te haken. Er haakten voortdurend mensen af en er kwamen ook altijd weer voortdurend mensen bij. Dat was ook in beweging. Dus dat de mensen afhaakten vond ik niet zo raar. Maar ik vond dit ook weer veel te maken hebben met de hele politieke manier van organiseren. En het was niet alleen dat geweldsaspect. Het ging mij meer dus weer om van ja, hoe je mensen organiseert. En of het dan om geweld gaat of omdat het gaat. Dat het gaat om strikt enge politieke doelen. Het gaat telkens om dat je mensen niet de ruimte geeft of de vrijheid laat om het zus of zo aan te pakken. Kijk, als mensen op een gegeven moment klaarstaan met pistolen om terug te schieten, dan ga ik er niet meer met stenen tussen staan gooien. Want ja, ik kan ongeveer ervoor kiezen om een steen terug te gooien of een steen terug te krijgen. Maar op het moment dat mensen met jachtgeweren van Weekamp klaarstaan, dan denk ik, ja, dat zal wel, maar het is niet mijn wapen, dan wil ik dan liever niet tussenkomen.
En hoe ervaren je die rel die plaatsvond bij de ontruiming van de laan?
De uiteindelijke ontruiming door de gemeente.
Ja.
Het interessante van de ontruiming door de gemeente was dat eigenlijk het pand allang was aangekocht door de gemeente, maar dat het er alleen om ging wie er zouden komen te wonen. Het aardige daarvan was dus dat het verhaal van de gemeente moeten wij dwingen om op te treden tegen speculanten samenkwam met het hele verhaal over hoe zit de woonruimteverdeling door de gemeente in elkaar en waarom zou je de ene woningzoekende voor de andere ontruimen. Dus de klassieke strijd tegen speculatie en knokploegen die in de binnenstad gevoerd werd, die werd uiteindelijk omgezet in een strijd die al lang gaande was, met name in de staatsliburen tegen het GDH en de woonruimtedistributie. Dus het was niet zo gek dat ook weer een stedelijke actie was en dat daarin ook de boventoon werd gevoerd door de mensen die met die GDH-strijd dus in de staatsliburen bezig waren. Dat was interessant en dat was ook een hele geslaagde operatie. Ik kan me een paar hoogtepunten herinneren.
Ja,
Behalve de brandende tram natuurlijk. Die volstrekt toevallig in brand vloog omdat de remmen van de tram het niet deden. En er toevallig op dat kruispunt een vuurtje was aangestoken. Omdat er toevallig op dat kruispunt ook een vat olie stond. Wat toevallig een paar mensen op dat kruispunt hadden geduwd en niet verder ging. En iemand anders had daar toevallig een vuurtje bij gehouden. En ja, toen reed die tram erin. Dat is allemaal gewoon zoals dat gaat. Maar dat was ook de eerste keer dat de burgemeester de noodtoestand afkondigde. En het antwoord daarop, wat toen werd gevonden tijdens een stedelijke vergadering in de kelder van de Grote Keizer, was noodtoestand, geen toestand. En op het moment dat de politie en de ME zich dus het recht voorbouwt om overal en nergens mensen aan te houden omdat ze er verkeerd uitzagen, hebben wij toen beantwoord met een soort consigne van iedereen mag doen wat hij wil, maar wel rond 12 uur 's nachts. Zodat niemand van de stille of de infiltranten of wie dan ook erbij waren enig idee kan hebben waar ze paraat zouden moeten zijn. Maar diezelfde nacht is er wel op 50 of 100 plaatsen zijn de banden leeggeprikt, politiebureaus in brand gestoken enzovoort enzovoort. Ik denk dat dat een adequaat antwoord was op de noodtoestand en de ontruiming. Maar ook weer een goed voorbeeld is van hoe je in beweging blijft. Namelijk dat iedereen in individueel of in kleine groepjes of whatever zijn eigen actiedoelen kan kiezen, zijn eigen actiemiddelen. Dat is ook een hele democratische beantwoording. En ook weer eentje die niet toegespitst is op dat ene pand of die ene plek of dat ene issue. Maar het was een aanleiding om van alles nog wat te gaan doen. Dat was erg oké.
Heb je nog iets over de luik, Ter? Opstelling van Bluff is natuurlijk niet zo.
Ja, Bluff bestond toen.
Ja, maar ook, volgens mij heb je dat verteld, zeg maar, de liefde van wat in scheef. Dat ging wat groeien, zeg maar. Het gaat niet over dezelfde bloed. Dat het samenkomt dat het allemaal goed en aardig was, maar het is vandaag natuurlijk losgepast. Die discussies over precies hoe die luik actie gevoerd is.
Dit kan er nog wel op, hè?
Het is een bluf, die is gewoon weer klaargelegd.
Ja, toen die klaar was.
Nee. Waarin al die discussies op de stukken stonden afgedrukt. Maar die is bewust, is wel vastgehaald. Dat onderhoud
is niet dat je
Nee, nog 18 meter. Maar je had je koptelefoon op.
Ik heb het erin. Misschien toevallig een discussie. Ook in de bluf na die ontruiming.
Ja,
heb je dat daar mee?
Heerlijk.
Het gekromd wat hier
is. Ja, misschien is het nog even op de militaire organisatie en militaire logica en nadenken. Want dat is natuurlijk toch uiteindelijk echt een conflict om te laten bestaan.
Ja, daar ging die discussie natuurlijk ook over. Die werd dus naar de hand ook in onze discussie. Zeg je niks meer?
Nou, over de bluf kan ik me nog niet zo goed herinneren. Ik weet wel dat die discussie daarna natuurlijk gevoerd is.
Ja. En of je dat nou over het op of niet aan bluf koppelt, dat maakt mij geen
uit. Het ophouden van kopij of van een nummer?
Nou ja, maar in ieder geval ook aan die bonze discussie, daar ben ik natuurlijk ook mee bezig.
Ja.
Dat was natuurlijk weer...
Ja, het zou niet, dan moeten we meer zo'n rol naar dat punt doen.
Dan
ja. Nou, ik kan het even proberen.
Dat kijk.
Begin jij of moet ik met een vraag komen?
Ik begin wel.
Oké.
Tweede vraag.
In de tijd van de Luik was ook het militant autonome front actief, die hier en daar bij het GDH en op andere plekken bij politieke instellingen bommetjes legde. En ik zat toen in de redactie van Bluff en kreeg voortdurend vragen voor journalisten van hey, waar zit die lui? We moeten interviewen, nieuwe revue, achterpost. En wij hadden nou, we willen wel eens kijken of zij geïnteresseerd zijn om met jou te praten. En een beetje aan het lijntje gehouden. En uiteindelijk hebben we twee mensen, Ton van Dijk en de jongen van de Nieuwe Revue, zo'n beetje aan het lijntje gehouden. En uiteindelijk gekozen voor Ton van Dijk. En die hebben we toen op het kantoor opgehaald, een blinddoek voorgedaan, in een marchaussee-busje gestopt, naar een vage ruimte gebracht, waar drie gemaskerde jonge mannen een verklaring aflegden. Die allemaal netjes moest opschrijven. Hij had nog 3 minuten de tijd om 3 vragen te stellen, kreeg hij een antwoord op. En toen werd hij opnieuw geblinddoekt en naar buiten gevoerd. En 2 dagen later stond er in de Haagse Post: het militant autonome front, wij zijn het compromis voorbij. Dat was totaal fake. En 1 dag later stond er in Bluff hoe dit allemaal in elkaar was gezet. daarmee hebben we zowel het MAF onschadelijk gemaakt als de hele burgerlijke pers weer eens een keertje te kakken gezet. Dat was een adequaat antwoord op die geweldspiraal waar ik het net over had. Nou, misschien dan anderhalf minuut.
En dan heb je wat trager.
Nog 2,5 meter over, joh.
Weet je
niet dat er foto's van gemaakt zijn?
Nee, die kan je toch laten zien?
Ja,
dat
is een foto's.
Ja,
dat is een foto's.
Ja,
van de dijk naast hem af. Van de keer, van de dijk die
je doet. Ja, dat moest kort.
Nee, dat hoef je niet te vertellen. Foto's kun je laten zien.
Kun je laten zien.
Als je ziet wat ook aanvult, in het begin wat verteld van.
Ja, wel van verstuur duidelijk herkenbaar. Geloof ik.
Wij moeten inleggen, hè?
Yes. Kleine pauze.
Kleine pauze. Wat zullen we nog innemen? 1 of 2 rolletjes.
Klopt.
Klopt.
2. Waarom ben je uiteindelijk met kruiding gestopt?
Nou, ik ben niet met kraakbeweging gestopt hoor. Ik zei altijd van, ik ben geen deel van de beweging, maar de beweging is een deel van mij. Dus op mijn manier ben ik gewoon eigenlijk altijd wel doorgegaan. En ja, het is ook wel illustratief om te weten dat als ik in mijn werk of waar dan ook mensen tegenkom, dat je al heel snel een soort schakeling maakt als je elkaar herkent als, oh ja, jij was toen ook een kraker. Het is bijna niet te benoemen wat dat is, maar misschien over 20 jaar. Maar er is een soort je weet hoe je tegenover het gezag staat. Je weet van elkaar dat je altijd bereid bent of op zoek bent naar een manier om improviserend of er iets op verzinnend iets te regelen. Om de geëikte kaders te omzeilen, ondermijnen of een list te verzinnen om iets mafs te doen. Een van de laatste momenten dat ik me kan herinneren. Dus er zijn nogal vrij veel krakers actief in de media. Hè? In Hilversum, in elke kantine komen er wel een paar van die types tegen. Ik heb er dus voorgesteld om met zo'n clubje van krakers die dan in de media zitten een soort actie te doen dat we zouden publiceren dat er binnenkort een nieuwe wet komt dat iedere burger geacht wordt om als hij weet heeft van iemand die illegaal in Nederland verblijft dat hij dat moet melden bij de beheerder, bij de politie of bij de gemeente. Een beetje een actie die eigenlijk niet kan, maar ook weer net wel kan. Om aan te geven dat er dus een tendens is dat de neiging om illegale op te sporen en mensen die niet in Nederland zouden thuis horen, eruit te smijten.
En waaraan is die kraakbeweging in je ogen uiteindelijk kapot gegaan?
Nou, de kraakbeweging is in zekere zin tot stilstand gekomen. En ook wel met een aantal heftige schokken daarin. Waar ik dus niet zelf direct bij betrokken was. Ik denk dat de kraakbeweging op... Kijk, er wordt nog steeds gekraakt. Het is nog steeds voor bepaalde mensen een oplossing om aan woonruimte te komen, zei hij tijdelijk. Maar voor een deel is het ook weer geïntegreerd in het systeem door tijdelijke verhuur en kraakwachten. Wat natuurlijk een prachtige kapitalistische manier is om het kraken beheersbaar te maken. Zowel voor de gemeente als voor particuliere eigenaren. Maar als beweging kun je zeggen, is hij stil komen te staan. Omdat aan de ene kant dat soort trucs van de gemeente en de staat enzovoort gewerkt hebben. Aan de andere kant omdat mensen uiteindelijk toch kiezen voor een andere manier van leven. of kapot zijn gegaan aan de manier van leven die jij ook eigen was aan de kraakbeweging. Gewoon het live fast, die young principe. Er zijn heel wat mensen natuurlijk gewoon aan de doop eronder doorgegaan of op een andere manier aan een eind gekomen. En andere mensen zijn door een diep dal gegaan en uiteindelijk weer opgedoken als diepzeeduiker op Aruba. Of voor mij het als speculant die weet hoe het werkt en die daar nu van de andere kant zijn voordeel mee doet. En ik geloof dat de meeste mensen er op hun manier hun voordeel mee hebben gedaan of blijven doen. En voor mij is dat dus, ja, wat ik al zei, de manier van leven. En vooral ook het idee van, er is altijd ergens wel een spleet of een kier in het systeem, in de regels, waardoor je kan kruipen en weer zo'n nieuwe ruimte ontdekken en daarin manieren vinden om je eigen leven vorm te geven en gestalte te geven en weet ik veel wat.
En waarom is iemand als Theo van der Kies altijd zo aan dat kraken en die kraakbeweging vast blijven houden?
Nou, hij is natuurlijk niet echt een flexibele jongen, nogal star. En ik geloof dat hij ook, het is ook een verdienste om vast te houden aan je principes, aan je ideeën. Ik doe dat op mijn manier, ik heb alleen andere ideeën. Ik weet niet wat hij op Aruba doet. Ik hoor wel eens dat er heel wat gespeculeerd wordt op Aruba, ik weet niet of hij daar ook actie tegen voert. Ik weet dat Theo altijd erg tegen drugs was. Volgens sommige geruchten is de kookhandel de kurk waar Aruba op drijft, dus er ligt nog een mooi werkveld voor. Maar voor hetzelfde geld doet hij zijn voordeel met het toerisme daar en ik weet niet wat. Dat is ook leuk. Maar als politiek activist heb ik eigenlijk niet zoveel meer van hem vernomen de laatste tijd.
Stop.
Wat is dat zo?
Oh,
ja.
Het is geen
Aruba,
maar
Curaçao. Oh, zit hij op Aruba? Oh, ja. Nou, dat gooi je weg. Hè. Maar het maakt niet uit.
Tweede klappen.
Tweede klappen.
Waar heb jij je eigen vooral in die beweging mee bezig gehouden de laatste periode?
Nou, eigenlijk vanaf het begin af aan was ik in de kruikbeweging in de eerste plaats de blademaker. Meteen na mijn eerste kraakpand, in het eerste kraakpand, ben ik begonnen met de kraakkrant. Of de voortzetting van de kraakkrant, want het leidde een beetje een kwakkelend bestaan. En in 1982 begonnen we toen met het weekblad Bluff. En dat was een soort chroniek van de kraakbeweging, maar ook van allerlei andere dingen daaromheen. Het werd ook steeds breder, een actieblad zeg maar, van onkruid en van de anti-kernenergie en internationaal solidariteitsbeweging. Solidariteit is een kernbegrip, zeg maar, zowel binnen de kraakbeweging, waar dat een hele fysieke betekenis had, maar het strekte zich ook uit tot allerlei andere bewegingen. Ook in de tijd van de kraakbeweging was het niet alleen maar kraken waar ik mee bezig hield. Het ging ook over de huurstrijd, de huurstakers, Bikker Eiland, ging regelmatig naartoe. En antiracisme werd een belangrijk factor. Er was een rel veroorzaakt doordat ik een stukje schreef over hoe een woongroep een kandidaatbewoner had geweigerd. Zogenaamd omdat hij niet paste in de groep, maar het ook wel een beetje omdat hij van Turkse afkomst was. En kortom, mijn rol was dat ik overal voeling mee hield. In het begin in de kraakkrant, die gingen we gewoon elke maand bezorgen bij de sleutelfiguren in de buurt die dat dan verder distribueerden. Maar ik zag ook mijn rol wel als een beetje een soort horzel. Proberen bepaalde discussies boven tafel te krijgen of een andere kijk te gingen. Geven op dingen die soms tot automatisme verwerden. Zowel in politieke strijd tegen een wet. Waarom voer je actie tegen een wet? In de wet kan je toch niet wonen? Een wet kunnen ze aannemen, maar dan moet je hem ook uitvoeren. Ik vind het soms interessant om de uitvoering van de wet te saboteren. dan om je te gaan blind vechten tegen de wet. Want dan moet je naar het parlement en demonstreren in Den Haag. Dat is ongeveer het saaiste wat er is. En ja, na twee jaar, twee, drie jaar maken van bluf, dus 82, 83, toen, ja, na de Luik, Weijers. Weijers was eigenlijk al een beetje een flauwe vorm van beweging. Dat was een soort constructief en gebeurden leuke dingen, ook hele vervelende dingen trouwens, maar het was toch een beetje meer van hetzelfde ook op een gegeven moment. Dus ik had ook wel behoefte om eens met andere dingen te gaan bezighouden. Zij op een gegeven moment met z'n drieën, die eigenlijk zeg maar de hoofdredactie vormde van Bluf, zijn we eigenlijk met z'n drieën gestopt. Ik ben toen in Barcelona gaan wonen. Want als je in Amsterdam bleef, ja, dan kan je ook geen afstand nemen. En ik had wel het idee van, nou, het is wel goed om eens eventjes iets heel anders te gaan doen. Ook met het idee van Spaans leren naar Latijns-Amerika, dat gebeurt ook van alles. En ja, echt afscheid van de beweging kun je zeggen in de zin van, nou, je bent er niet meer elke dag mee bezig. En toen ik later terugkwam, toen ben ik ook gewoon in een huurwoning gaan wonen. Het was wel een kraak in de zin dat het niet helemaal met permissie van het GDH was, maar... En zo'n andere dingen, wel met acties bezig zijn en zo. De woonstrijd was toch wel een beetje afgelopen. En het wonen in woongroepen, dat had ik ook wel een beetje gehad.
Je zei dat je in Hozel was. Weet je dat nou door Theo en dat mensen in dank afgenomen?
Nee. Als dan Theo lag, dan was de Kraakrand en ook Bluf toch echt het officiële orgaan, de Pravda van de beweging. En allerlei andere flauwekul die we erin publiceerden, dat was eigenlijk maar een beetje onzin. Het was modieus of burgerlijk of weet ik veel wat. Maar ze namen wel de moeite om te reageren als wij iets schreven van waar we het dan niet mee eens waren. Dus het werkte ook wel weer om discussies te voeren. Maar het was ook wel een beetje in de lijn van Bluf moet niet een exclusief kraakorgaan zijn, maar moet een soort platform zijn voor allerlei subversieve tuigen wat er op de wereld rondloopt. En zeker geen politiek orgaan van de beweging zijn. Nee.
Oké, dat was het.
Perfect.
Oké.
Okay.
Wat leuk, die
kraft. Ja, kom je erop, hè?
Nee, dat is een mooi contrast met geen AT, heel veel clubs.
Ja. Dat was de Haagse Post volgens mij.
Hier de lui en
het zag er veel te mooi uit.
Ja. Die alleen maar voor zichzelf bezig waren. Het
zag er niet uit. Het zag er niet uit. Ja, maar dat
is dit dit? Hm? Is dit dit? Wat is dit? Ik bedoel, is dat het?
Dit is het.
Ik denk het wel, ja. Wat mij betreft.
Oké.